Gemeente,
de beroemde prins der predikers Spurgeon heeft over Jesaja 53 gezegd, wat een hoofdstuk. Een Bijbel in het miniatuur, in het klein. Het evangelie in zijn kern en wezen. En dat is zo. Het lijkt wel dat Jesaja, hoewel hij 7 eeuwen leefde voor de geboorte van de Heer Jezus en voor de kruisiging van Christus. Het lijkt wel alsof Jesaja erbij gestaan heeft toen ze hem kruisigden. Were you there when they crucified my Lord? Was u er ook bij toen ze hem aan het kruis nagelden? Jesaja was erbij in de geest. Hij heeft die man van smarten in de verte gezien en omhelst en gepreekt. Hoofdstuk 53. Nou, we zijn bezig, gemeente, met een prekenserie in de lijdenstijd over dit lied van de lijdende knecht. En we zijn nu toegekomen aan het derde couplet. Vers 4, 5 en 6. Dat is ook het middelste couplet van dit lied. Ik ga vanmorgen nadenken over vers 4 en 5. Vers 6, dat komt de vrijdag. Het derde couplet, het middelste, dat bevat ook de kern van dit lied. En het gaat vanmorgen over het kruislijden van de Messias. Jesaja stoot nu door, dieper tot aan de kern. Tot nu toe in vers 1, 2 en 3 had hij een beschrijving gegeven van de Messias. Wie hij was in zijn gestalte en de houding van de mensen. Maar nu gaat hij doorstoten naar de betekenis van zijn lijden. Waarom hij heeft geleden. Dat lijden dat was verzoenend. Dat was strafdragend. Ik zet boven de preek het kruislijden van de Messias. Daar gaat het over vanmorgen en daar gaat het over in vers 4 en 5. En dan zie ik 4 gedachten. Ten eerste de beoordeling van zijn lijden. Er staat in vers 4, doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Dat is de beoordeling van de mensen, van zijn lijden. Ten tweede de oorzaak van zijn lijden, vers 5, om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden. Ten derde de zwaarte van zijn lijden. Er wordt gesproken dat hij is verwond, dat hij is verbrijzeld. Er wordt over straf gesproken en over striemen. En ten vierde de uitkomst van zijn lijden. Er wordt ook gesproken in vers 5 over vrede, ons de vrede. En er wordt gesproken over ons genezing. Het kruislijden van de Messias, 4 gedachten. Ten eerste de beoordeling van zijn lijden. Ten tweede de oorzaak van zijn lijden. Ten derde de zwaarte van zijn lijden. En ten vierde de uitkomst van zijn lijden. Laten we beginnen bij vers 4. Waarlijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. In vers 3 was er sprake van de man van smarten, verzocht in krankheid. En nou die woorden smarten en krankheid, die komen terug in onze tekst. Die worden wat verder uitgewerkt door Jesaja. Waarlijk, ineens gaan zijn ogen als het ware open. En vol verbazing krijgt hij dieper inzicht. Hij zegt als het ware, ja, nu zie ik het. Het is echt waar. Die ziekte die hij draagt en die pijn die hij lijdt, dat zijn in werkelijkheid onze ziekten. En dat zijn onze smarten. Onze ziekten, krankheden en onze smarten. Hoe moet je dat, wat bedoelt hij, Jesaja? Waar gaat het hier over? Nou, veel verklaarders die laten dat symbolisch, die vatten dat figuurlijk op. Onze ziekte, dat is dan die ziekte, is een beeld voor de zonde, hè? Augustinus zegt dat bijvoorbeeld, ziekte is ook een beeld van de zonde. Geestelijke ziekte. Een hele oude Griekse vertaling, die vertaalt het zo, hij draagt onze zonden en hij lijdt pijnen om ons. En daar zit wel wat in. He, ziekten en smarten en leed, dat zijn gevolgen van de zonde. En de oorzaak, dat is onze ongerechtigheden en onze overtredingen. De De oorzaak is zonde en schuld. Daar is het mee begonnen. Maar er is ook nog een andere verklaring. Die ziekte en die smart, je kan ze geestelijk opvatten als beelden van de zonde. Hij heeft onze zonden gedragen, op zich genomen. Maar waarom zou het niet letterlijk kunnen nemen? Letterlijke ziekten. En het interessante is, gemeente, dat in Matthäus 8, wat ik gelezen heb, dat inderdaad de Heer Jezus op aarde, dat hij een melaatse aanraakt en reinigt. En als je een melaatse aanraakt, de kinderen, dan werd jij zelf ook onrein. Hij laat zich onrein voor de wet maken om die onreine melaatse te reinigen. Hij neemt het op, hij neemt het over. En die verlamde, die man met pijnen, die slaaf met pijnen, die verlamd ligt op de bed, die slaaf van de Romeinse hoofdman, hij maakt hem beter. En die schoonmoeder van Petrus, hij raakt haar aan en hij maakt ze weer gezond, zodat ze hem kan dienen. En dan staat er, in Matthäus 8, we hebben het gelezen, dan staat er die tekst. Matthäus citeert Jesaja. Opdat vervuld zou worden wat Jesaja zegt, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze ziekten heeft hij gedragen. Dat was een kenteken van de Messias, dat hij de ziekten op zich zou nemen. En het was een voorteken van het komende Koninkrijk van God. Letterlijk. Maar dan heb ik nog een vraag. Hoe moet je het dan letterlijk zien? Op zich genomen. Nou, ik zou allereerst dit willen zeggen. Als ik probeer in te denken wat deze tekst nou betekent. Hij heeft onze ziekte op zich genomen. Dan denk ik allereerst aan dat het leed toen de Heer Jezus op aarde was, dat het leed hem ter harte ging. Dat hij zo diep meevoelde met mensen die pijn leden in hun lichaam of in hun psyche. Of bezeten waren door de demonen. Hij werd met ontferming bewogen. Hij droeg het mee in zijn ziel. Hij trok dat leed naar zich toe en die ziekten, maar ook de zieken, ze kwamen ook van alle kanten naar hem toe. Hij heeft het in zijn ziel meegedragen. Het raakte hem persoonlijk diep. De Heer Jezus is niet kinderen als de priester en de leviet die daar een dood, half doodgeslagen man zien liggen aan de kant van de weg. En die priester en de leviet gaan er met een grote boog omheen. Want ja, kijk maar even de andere kant op, want dat vind ik zo eng en zo naar. Nee, hij heeft onze ziekten, onze zieken. Hij ging net als de Samaritaan, hij ging er naartoe. Oh, en hij heeft die zieken op zich genomen. Hij heeft hem opgetild en op zijn ezeltje gezet. De ziekten, maar ook de zieken. Hij loopt niet langs het lijden heen. Er is nog wat in, denk ik. De Heer Jezus is niet als een machteloze moeder. Elke rechtgeaarde moeder, als je een ziek kind hebt. Het heeft koorts en het heeft pijn en je voelt en je zit erbij als moeder. Je zegt je werk af, je zegt even, je neemt een week, want mijn kind is ziek. En je zit erbij en je ziet dat je kind pijn heeft. En dan kan je er vol medelijden, kan je er naar kijken, vol mededogen. Ja, kind, lieveling, ik wou dat ik jouw ziekte kon overnemen, dat ik je pijn een beetje kon meedragen. Ik zou het graag voor je, maar moeder kan dat niet. Nou, lees nou nog eens een keer deze tekst. En wat nou een liefhebbende moeder niet kan, dat doet de Heer Jezus wel. Hij heeft onze ziekte op zich genomen. Gedragen. Al die gevolgen van de zonde, leed, pijn, ellende, aftakeling, uittering. Die lasten van zonde en plagen niet te dragen. Die drukte zijn schouders naar beneden, hebben we gezongen. Hij nam het op zich, op zijn eigen schouders meegetorst. Hij boog eronder. Ja. Hoeveel dokters je in Nederland ook hebt, maar welke dokter, welke arts. Al zou die nou de kwalen van zijn patiënten moeten overnemen, om ze zo te genezen, wie doet dat? Welke arts zou nou zelf ziek willen worden om de ziekte van zijn patiënten, om ze zo te kunnen genezen? Toch niet één, maar hier wel. Heer Jezus was de geneesheer, maar hij nam het van mij af en hij nam het over van me en hij droeg het weg. En dan staat er ook, en dat was helemaal nieuw voor me eigenlijk, probeer even mee te denken, gemeente. Dan staat er in vers 5, omdat hij die ziekte op zich genomen heeft, Zo is door zijn striemen ons genezing geworden. Hij was de arts die bekend was met ziekten. En hij nam ze over en het resultaat is door zijn striemen ons genezing. Er is een verband tussen zonde en ziekte. Dat is duidelijk in de schrift. Maar er is ook een verband tussen zijn striemen en genezing. Tussen zijn verzoeningswerk, zijn lijden, zijn offer en genezing. Dus, als het nou gaat over het verzoeningswerk van de Heer Jezus, dan denken wij heel vaak alleen maar aan vergeving en verlossing. Maar ik leer uit deze tekst dat het verzoeningswerk van Christus niet alleen te maken heeft met vergeving, met het dragen van de straf voor mijn zonde, maar dat het ook te maken heeft met bevrijding van demonen en ook met genezing van ziekten. En dat was nieuw. Ik dacht eigenlijk altijd, ik heb nog zo erg over nagedacht, maar als je dan gezond wordt, ja, dat is Gods algemene genade, dat is zijn algemene goedheid. Maar ik leer van deze tekst dat elke bovennatuurlijke genezing of gebedsgenezing, maar ook elke natuurlijke genezing, als je koorts hebt en je wordt weer beter, je wordt gezond, en elke genezing door een medische ingreep, of elk psychisch herstel na tijden van depressie, dat het niet alleen te maken heeft met Gods algemene goedheid, maar dat het te maken heeft met het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Door zijn striemen is ons letterlijk genezing geworden. Daar krijg ik gezondheid uit. En dat vind ik apart. Hebben jullie daar over nagedacht? Voor een Oosterling ligt dat wel dicht bij elkaar trouwens, vergeving en genezing. Vergeving van je zonde en genezing van lichamelijke kwalen. Vergeving van je zonde door het bloed van de Heer Jezus. Nou, dat wisten we al. Maar ook genezing van je kwalen door de striemen van de Heer Jezus. Die het heeft ondergaan. En dat is nieuw. U zegt, ja dominee, daar zie ik zo weinig van. Want ik bid om genezing, maar dan gaan er nog zoveel zieken, dan gaan er nog zoveel dood. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat is ook zo. Maar het is inderdaad allemaal nog een beetje betrekkelijk en voorlopig. Toch hou ik het staande. Het verlossingswerk van Christus heeft niet alleen te maken met verzoening. Maar eenmaal zullen ook alle gevolgen van de zonde, ook ziekte, ook smarten, ook pijnen, door zijn striemen wordt het gegarandeerd dat ook eenmaal alle gevolgen van de zonde zullen weggaan. En dat straks geen inwoner meer zal zeggen in het hemelse Jeruzalem, ik ben nog ziek. Gegrond op zijn offer, als voorproef van het koninkrijk. En de verwezenlijking daarvan is nog maar net begonnen, oké, dat is waar. En nu is het nog allemaal een gebroken werkelijkheid, dat is ook waar. Maar toch, elke gezondmaking, dat heeft te maken met zijn verzoeningswerk. Goed, gaan we verder. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Dat is de beoordeling van zijn lijden, eerste gedachte. God had gezegd, zie mijn knecht, daar begon dit niet mee. Ik presenteer u, zegt de vader vol trots, mijn kind, mijn knecht. En dan kijken we met Jesaja mee en dan zien we een geschonden gedaante. En we zien een misvormd gelaat. En we zien iemand die getekend is door het lijden, de man van smarten. En we schudden met ons hoofd en we zeggen, wij achten dat hij van God geslagen. God is tegen hem. Hij kan de Messias niet zijn. En zo hadden wij onze eigen gedachten, onze eigen mening over hem, zegt Jesaja. Wij achten, wij dachten, we beoordeelden, we zagen hem lijden en we dachten, oh, hij zal wel een erge zondaar zijn. God is tegen hem. Hij zal erg gezondigd hebben. God slaat hem, verdrukt hem, plaagt hem. Wij kunnen het vaak zo voor een ander zo precies invullen. Dat hij door God geplaagd was. God strafte, middels de vrienden van Job. Job, jij zit daar op die puinhoop en je zit je met een potscherf je zweren te krabben. Er is niks heels meer aan je. Je bent ook zo'n man van smarte, Job. Maar dat komt, zeggen die vrienden, eigenlijk door... Je moet ergens een verborgen zonde hebben, anders zou God jou niet zo straffen. En zo dachten de Joden, zo dacht Jesaja ook. Wij achten dat hij... Jezus, hij is een zonde. Het kan niet anders, anders zou God hem nooit zo erg laten lijden. Geplaagd. Dat hij van God geslagen, dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Geplaagd. De Latijnse vertaling heeft alsof hij een leproos was, alsof hij een melaatse was. Geplaagd zoals de 10 plagen over Egypte kwamen als straf op hun ongehoorzaamheid. Zo met Jezus, dacht het volk. Geslagen. Die hamerslagen. En die kinderbakslagen. En die geeselslagen. Hij zal het wel verdiend hebben. Verdrukt, neergedrukt, dat zal wel vanwege zijn eigen zonde zijn. En dan komt vers 5. Maar, kijk nog eens goed, zegt God, naar mijn knecht. Kijk nog eens heel goed, en wat zie je dan? Israël die dacht, ja, verband tussen zonde en straf. Het zal wel van zijn eigen zonde zijn, dat God hem straft. Maar, zegt Jesaja, het was een tragische vergissing van ons. We hebben hem verkeerd beoordeeld. Er komt een schokkende ontdekking. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden. Het was niet omdat er was, wat was tussen hem en God. Maar omdat hij er zo geslagen en geschonden uitzag. Dat was niet om zijn zonde, maar dat had met ons te maken, zegt Jesaja. Hij zegt het stamelend, of misschien jubelend, ik weet niet hoe hij het zegt. Ontdekkend, schokkend is het, maar het is ook heerlijk. Het was om ons. En hier, gemeente, krijg ik volgens mij een blik in het geheim van de man van smarten. Dit is het geheim van het evangelie. Hier gaat het in vers 5 over het plaatsvervangende lijden. Dat is een woord waar je een streep onder moet zetten. Plaatsvervangend. En dan moet u eens letten op in vers 4, 5 en 6, dat derde couplet dus. Op dat woordje onze en hij. Dat contrast tussen onze en hij. Tot 7 maal toe. Onze ziekte. Hij gedragen. Onze krankheden, hij op zich genomen. Onze overtredingen, is hij verwond. Onze ongerechtigheden, hij verbrijzeld. Voor hem de straf, ons tevreden. Hem de striemen, ons de genezing. En ook vers 6, ons aller ongerechtigheid op hem. Ziet u ons en hem. Dat heeft te maken met plaatsvervanging. Overdracht. Uit liefde voor ons. Ik in plaats van u. Ten bate van u. Ik voor u. Dat is het wonder van de tekst. Ik geloof dat je nergens in het Oude Testament zo duidelijk dat wonder van die plaatsvervanging ziet dan hier in Jesaja 53 vers 5. In het Oude Testament, ik zag het natuurlijk ook wel bij die offerdienst. De tabernakel en de tempel, daar ziet het natuurlijk ook. He, dat daar een rein lammetje, onschuldig beest, moet boeten, moet bloeden, om mij te behouden. Dat zo'n rein lammetje, geofferd, gedood, geslacht gaat worden bij het altaar, om een schuldig mens te laten bestaan voor een heilig God. Daar zit ook dat plaatsvervanging, die overdracht. Dat is de basis van het christelijk geloof. Hij krijgt wat hij niet verdient en ik krijg niet wat ik wel verdien. Weet je wat Maarten Luther zegt? Je gaat er natuurlijk op in, dat is logisch. Maarten Luther zegt van deze tekst, ik sta vast op deze tekst. Ik hou zoveel van deze tekst. Want Christus heeft onze zonde gedragen. Dit is het hoofdartikel, het voornaamste stuk. Dit is de enige grond waarop het hele evangelie is gebouwd. Daarop rust alles. Onze. Dat moet met gouden letters geschreven worden, zegt hij. Hier is alles omgekeerd. De een zondigt en de ander krijgt straf. Die vrede moet hebben, krijgt straf. En die straf verdiend heeft, die ontvangt vrede. Plaatsvervanging. Ik zie mijn zonde liggen op de rug van Jezus. Hij droeg het voor mij en daar liggen ze goed op zijn rug. Beter dan op die van mij. Laat toch eens goed kijken. Onze overtredingen, onze ongerechtigheden. Dat is de oorzaak van zijn lijden. Weet je wat dat wil zeggen, overtredingen? Dat heeft te maken met de overschrijding van de wet. We hebben de wet gelezen. Dat grensoverschrijdende gedrag. Dat je nou altijd de grens opzoekt. Dat is in de opvoeding ook zo. Je zoekt altijd als kind de grens op. En het liefst zou er nog net een stap overheen gaan. Nou, dat is overtreding. Je gaat er net een stap overheen. De grens van Gods wet. Ongerechtigheden, dat is dat je afdwaalt van de rechte weg. Dat je bewust een andere weg gaat. Dat je eigen weg gaat. Je eigen zin doet, een bijpad inslaat. Dat is ongerechtigheid. Twee woorden die zware klanken hebben. En toch is daar ons leven mee getekend, zegt Jesaja. Zo zijn mensen voor God. Onze, dat is een bezittelijk voornaamwoord. Wat wij bezitten voor het oog van zijn vlekkeloze heiligheid. Wat wij bezitten, dat is niets anders dan ongerechtigheden en overtredingen. En dat is om te huilen. Zo staat het met een mens voor God. Die zeggen van ja, is dat nou echt zo erg, dominee? Is dat echt zo? Weet je, wij kunnen aan de buitenkant, we kunnen netjes en vriendelijk voor God zijn. En van binnen kan er toch haat en verzet en vijandschap zitten. Ten diepste is ons bestaan hiermee getekend. Plaatsvervanging. De oorzaak van zijn lijden was de tweede gedachte. Onze ongerechtigheden, onze overtredingen. Derde gedachte. Dat is de zwaarte van zijn lijden. Dat staat ook in vers 5. Hij is verwond. En hij is verbrijzeld. Gewond, verwond. Letterlijk staat er zoiets als doorboord. De NBV zegt dat, doorboord. De Afrikaanse vertaling zegt dat. Herzien, de Statenvertaling zegt het heel opvallend genoeg niet, maar het staat er wel. Doorboord. Jesaja mocht het al zo scherp zien, 7 eeuwen van tevoren. En het is ook letterlijk vervuld, 7 eeuwen daarna. Wat hier Jesaja voor zegt, doorboord. Bij het kruis gaat het om die open wonden, die open vleeswonden, doorboord. Die 5 open vleeswonden, 2 in zijn handen en 2 in zijn voeten en 1 in zijn zij. En door die open wond in zijn zij mag ik zien rechtstreeks in zijn middelaarshart om onze overtreding. Dank mijn heiland voor de wonden u geslagen, verwond. Dit zijn de sterkst denkbare uitdrukkingen die Jesaja hier gebruikt. Om dat vreselijke, het zware, het gewelddadige van het lijden van de Messias te beschrijven. Bij het kruis gaat het niet alleen om zielig en erg en verschrikkelijk en ik moet erbij huilen als ik het hoor of zie. Maar bij het kruis gaat het over zonde en over ongerechtigheid en over mijn overtredingen. En dan het woord verbrijzeld, dat vind ik helemaal zo, ja. Verschrikkelijk, verbrijzeld. Hebben we daar nog gevoel bij verbrijzeld? Ja, als je de Heer Jezus ziet, kruip in Gethsemane. Waarom? Waar het gewicht van de zonde van allen die in hem geloven zouden. Het gewicht van de zonde. Dat was de werkelijke druk op zijn hart. En die druk die was zo groot. Het heeft hem neergedrukt. Het zou hem ook dooddrukken. Dat gewicht van de toorrot tegen de zonde. Dat was zo zwaar dat het de levenssappen uit de heiland zijn poriën deed komen. Als bloedig zweet. Zo zwaar. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Ik ga het wel vertellen, kinderen. En dat heb ik niet zelf meegemaakt, maar dat heeft een collega van mij eens een keer verteld, een dominee, wat hij meegemaakt heeft als kleine jongen. En toen ik dat voor het eerst hoorde, heeft dat mij ook gepakt, geraakt. Dat maakt ook indruk op mij. Ik ga het wel vertellen, kinderen. Verbrijzeld. Zo te neergedrukt. Dat hij daaronder bezweek. Er was een dominee die vertelde over zijn kinderjaren. Hij was een jaar of 10, 11, zat op de lagere school, de basisschool. En hij was daar op school als kind. En toen zag hij een man lopen tussen een lading betonnen heipalen. En de muur van de school. Hè? Dus hier lag die lading betonnen heipalen en hier was de muur van de school. En die man die liep daar zo tussendoor. Onverwachts brak een van de kettingen die die palen bijeen moest houden. En ja, die betonnen heipalen die vielen opzij richting de muur. In de lengterichting. En die man die kreeg het volle gewicht van die heipalen op zijn borst. En hoe men ook probeerde om die heipalen van hem af te takelen, het lukte en het ging niet. En langzaam maar zeker werd die man doodgedrukt. Dat was vreselijk om te zien. Op een gegeven moment kwam het bloed uit zijn neus en uit zijn mond. En toen hebben ze maar een laken over hem heen gelegd, om nooit te vergeten. En dat beeld, zegt die dominee, uit de kinderjaren, dat gezicht ook van die man. En hij gaf geen kreet. Maar nog zie ik die hopeloos schreeuwende ogen. En die helse stilte. Tientallen, misschien wel 100 stonden er omheen. En niemand zei één woord. Zo. En als ik nou dit verhaaltje vertel, hè, wat echt gebeurd is, dan bent u stil. En als ik nou spreek over het lijden van de Zoon van God, dan geef je rolletje Mentos door. Of je rolletje Fruitella. Dat maakt geen indruk meer. Wat zijn er voor mensen? Die zware vracht van toorn en schuld en zonde, die drukte de heiland dood. En de zoete vrucht, dat is vrede. Dat is genezing. En dat is de laatste gedachte. De profeet jubelt het uit. De straf die ons tevreden aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij ging staan in de hoek waar de klappen vielen. En ik krijg van God nu een kus om zijnentwil. Mijn Jezus, ik houd van u, want u nam de straf op u. Die ik had verdiend. Er staat hier ook. De straf die ons tevreden aanbrengt. God is een straffend God. Hé, dat hoor ik niet zo vaak meer tegenwoordig. Ik hoor wel ontzettend vaak dat God liefde is. En dat God genade, dat God als een vader op je wacht. En dat God met bewogenheid naar je uitkijkt. Dat allemaal waar. Maar dat God een straffend God is. Daar hoor ik zoveel niet meer van. Maar Jesaja die zegt het me voor. En bij het kruis zie ik het in al zijn verschrikking. En als ik niet in de Heer Jezus geloof, die zo niet liet kussen, dan zal ik die ondraaglijke straf zelf moeten dragen. En dat is niet te dragen. De straf van God. De vloekdood. Van de vloek maakt hij mij vrij. Wat moet dat voor hem betekenen? Onschuldig, rechtvaardig. Verschuldigen. En wat betekent het voor ons? Heerlijk. Vrede. Vrede. Genezing. Voor hem de vergelding. Voor mij de vergeving. Voor hem de vloek. En voor mij de zegen. Voor hem de straf. En voor mij de vrijspraak. Ja. God kan de zonde niet ongestraft laten. Dat kan niet. Dat zou tegen zijn wezen ingaan. God bemint wie? Weet je wat ik ook zo weinig hoor, gemeente? Ik hoor zo vaak dat God zondaren van alle mensen houdt. En ik hoor zo vaak dat God zondaren lief heeft. En de hele schepping lief heeft. En weet je wat ik zo weinig hoor? Dat God het recht bemint. Dat staat ook in mijn Bijbel. En als het goed is ook in uw Bijbel. Dat God het recht lief heeft. En daarom moet hij straffen. Zoals die koningkinderen. Die zijn wet had uitgevaardigd. En die had op een gegeven moment gezegd dat als iemand in overspel heeft, ontucht, dan kost het hem zijn 2 ogen. Nou, dat is wel een strenge straf. Zeg, nee, je bent gewaarschuwd van tevoren. En laat nou uitgerekend de zoon van de koning de eerste zijn die in overspel valt. Die met een ander ervan doorgaat. Ja, dan zal de zoon van de koning de eerste zijn waar die straf, die verschrikkelijke straf, op moet worden voltrokken. Geen uitzondering voor de prins, maar ja, dat is toch ook wat, dacht die koning, dat ik nou mijn eigen zoon zijn 2 ogen zou moeten uitsteken. En toen ging bij die koning vaderliefde spelen. Ja, ik kan niet van mijn wetten af, want als ik de zoon uitzonder, als ik de prins uitzonder, dan zeggen de onderdanen van ja, maar hij, dan mogen wij het ook. Ik moet het recht zijn loop laten gaan. En de vaderliefde van de koning zocht een uitweg. En dan kwam hij tot deze conclusie. Hij liet 1 oog van zijn zoon uitsteken. En uit vaderliefde ook 1 oog van zichzelf. Het recht was voldaan. Hij de helft. En zijn zoon de helft. En nou kijk ik naar de Heer Jezus. De straf was het Samsam, om het nou maar zo te zeggen, op zijn Rotterdams. Hij de helft, ik de helft. Ach, dat zou niet gaan. Dat zou niet gaan. Nee, hij liet zondaren helemaal vrij uitgaan en zelf de volle straf ondergaan. Plaatsvervanging wil zeggen dat hij het opvangt, de klappen op zal vangen. En dan is er wel een verschil. Want de koning die doet het voor zijn zoon. Maar Christus doet het voor zondaars, voor vijanden, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen. Mensen vol met overtredingen en mensen vol met ongerechtigheden. Ja. En dan is er nog een verschil. De koning die zei, jij de helft, ik de helft. Maar Christus zegt niet van, ik 90% en jij dan de rest. Maar hij nam die volle straf op zich, die ik had verdiend. En de uitkomst daarvan, dan staat er de straf die ons vrede aanbrengt. Shalom, shalom. Vrede, heil, welvaart, welzijn. Dat het weer helemaal goed is tussen God en mij. Vrede met God. Dat het weer in orde is. Dat God tegen me zegt, nou zal ik niet meer op je toorn, ik zal niet meer op je schelden, ik zal je ook niet meer straffen. En dat ik mag zeggen, Abba, lieve Vader, dat vrede is. Hoe vrede? Nou, dat hebben we gezien door het bloed van het kruis. Dat heeft hem gekost. En vrede wil dan niet zeggen dat een tijdje rustig is. Dat je een tijdje geen spanning voelt. Dat kan zo zijn in een gezin, hè. Dat kan in een gezin zo zijn, dat, nou ja, een beetje lastige, zo lastige puberjaren. En op een gegeven moment, ja, nou is er een tijdje gelukkig dat het wel iets beter gaat. Je hebt een tijdje geen spanning gelukkig aan tafel, met eten of zo, ik noem maar wat. Een tijdje rusten. Maar dan kan er opeens weer wat gebeuren en dan opeens dan de vlam weer in de pan en dan weer ruzie en dan weer grote mond en dan brutaal. En dan het is zo'n wankel evenwicht, dan is het er helemaal weg. Ik kan het zo weer losbarsten. Nee, vrede met God, dat is eeuwig vrede. Die alle verstand te boven gaat. Dankzij het bloed dat ons vrij kan. Is het vrede gemeen? Is het vrede? Weet u wat het is? Vrede met God. Hoe krijg ik die dan, dominee? Die vrede met God. Die krijg ik. Wij dan gerechtvaardigd door het geloof in hem. Wie heeft onze prediking geloofd? We hebben vrede met God door onze Heere Jezus. Vrede niet door veel tranen die je weent, maar vrede door een druppel van dat kostbare bloed. En dan eindigt het met: en door zijn striemen is ons genezing geworden. Zijn striemen, mijn genezing. Zijn striemen, dan denk ik aan de Romeinse geeselslagen. He, gemaakt van ossepezen, die zweep. Met bosjes daarin, waardoor elke slag zijn rug openploegde. En die ontvelde rug, dat is nou een brug naar de Vader. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En uit die striemen, daar druppelt bloed. Zo'n bloed. Daar druppelt liefde. Zondaarsliefde. En daar stroomt balsem ter genezing. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Genezing, daar heb je het weer, waar ik mee begonnen. Maar ga ik maar eindigen. We begonnen met die ziekte en die krankheid. En die genezing. Er staat in de grondtekst zoiets als. Er staat in het Hebreeuws het woord refaya. Refaya ziekenhuis betekent de Heere geneest. Refaya, de Heere geneest. Hij is de geneesheer. Niet door zijn wonderen, maar ten diepste door zijn wonden. Door zijn striemen. Door zijn verzoeningswerk. Daar ligt genezing in. De wereld als één groot ziekenhuis sinds de zondeval. Wilt u gezond worden, vroeg de Heer Jezus een keer aan iemand. Wil je gezond worden? De diagnose is gesteld. Een erfelijke, ongeneeslijke zondekwaal. En al die gevolgen die eruit voortvloeien, inclusief ziekte en pijn en lijden. Er is heel veel waarvan wij genezen moeten worden, heel veel. Dat boze hart, dat arglistige hart. Dat gif van die oude slang, de Satan, die slangenbeet. Die ongeloofsbacillen hier van binnen. Dat twijfelvirus. Wat bij tijden en ogenblikken weer eens helemaal gaat opspelen. Die breuk die ik ervaar tussen God en mijn ziel. Ik heb een arts nodig, een heelmeester nodig. Ik heb een geneesheer nodig. Mijn verstand is zo verblind, daar moet ook wat aan gedaan worden. En mijn wil, ja, dat is ook verkeerd. Dat moet ook rechtgezet worden. Wilt u gezond worden? En dan zegt mijn tekst, nou is er één medicijn. En dat ligt nou in het bloed wat uit zijn striemen tevoorschijn komt. Dat medicijn is er bij hem vandaag. Bereid door zijn kostbaar bloed, dat is de zalf. We gaan straks zingen over de Heere die onze krank heen kent en liefderijk genezen wil. En dat ik bij hem op spreekuur mag gaan. Ja. Ik mag naar hem toe gaan. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt in hun smarten, die in hun zonde en ellende, tot hem zich ter genezing wenden. En dan moet u goed opletten, gemeente. Wij moeten toch in hem geloven. Ja, maar geloof is niet het medicijn, beste mensen. Goed onderscheiden. Geloof geneest niet. Ja, als u nou maar gelooft, dan komt het goed. Geloof geneest niet. Het zijn striemen die genezen. Dat is de zalf. Dat is de balsem. Of jouw zonde woont. Zijn striemen. En geloof, dat is de pleister. Dat is het verband wat de zalf van de verzoening op de juiste plek houdt. Op mijn zondeplek. Maar geloof geneest niet. Het verband geneest niet. Maar de zalf wel. Het verzoeningswerk van Christus. En je moet toch berouw hebben? Berouw geneest ook niet. Bekering geneest ook niet. Zijn striemen staat er, die genezen. Niet jouw berouw. Ja. En als nou dat bloed uit zijn striemen op je hart wordt toegepast, door het geloof op je hart gaat druppelen, dan komt er berouw. En dat berouw is dan het eerste teken dat je aan het genezen bent. Snapt u dat? Dat is dan het eerste teken dat je aan het herstellen bent. Wil je gezond worden? Hij heelt gebrokenen van harte. En ik denk aan een lied. De Heere uw heelmeester, zegt de Bijbel. En ik denk aan een lied. Over die naam. Die zoet is. En geen naam die beter is voor het hart. Hij balsemt de wonden, daar heb je het. En hij heelt alle smart. Kent gij die naam nog niet, die om ons te redden de hemel verliet? Amen.